Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat u heeft afgestemd op deze dienst. We werden vanmorgen wakker in een witte wereld. Het zag er prachtig uit. En vandaag is het zondag en mogen we God loven en prijzen in deze dienst, in de middagdienst. We willen hem groot maken. Ik heb een paar mededelingen voor u. De collecte die is vandaag bestemd voor Hart voor Zending. Volgende week woensdag vergadert de kerkenraad beleid. En deze middag is er een dienst, of volgende week zondag is de dienst van West om 4:00 middags. In deze dienst gaat onze eigen predikant dominee Westening voor. We wensen elkaar een gezegende dienst.
Ook van mijn kant een heel goede morgen, broeders en zusters. Aan het einde van de week was het een beetje de vraag van, kunnen wij deze kerkdienst überhaupt wel blijven beleggen? Maar gelukkig zijn alle mensen die voor de begeleiding en de technische ondersteuning aanwezig, sommigen op bergschoenen, maar we zijn er en we kunnen online. Buiten is het koud, ik denk dan toch ook altijd wel aan de dak- en de thuislozen. Die zullen het moeilijk hebben in deze dagen. Wij zitten er vaak best wel warm bij. Laten wij ook op God afstemmen. En ook opnieuw er verwonderd over zijn dat wij als mensen überhaupt contact met God mogen hebben en tot hem mogen naderen. Daar zal ik het in de preek ook over hebben. We zingen straks als eerste lied uit Psalm 24, vers 1, 2 en 3. En meteen aansluitend als gebed, opwekkingslied 245. Laten wij vanuit ons hart zeggen dat onze hulp in de naam van de Heer is die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat waaraan hij op aarde is begonnen. Amen. Ik mag u zijn groet overbrengen. Genade, barmhartigheid en vrede voor u van hem die is, die er altijd al was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden en de machthebber op deze aarde. Amen.
Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon, vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn. Zo komen wij tot u met heilig ontzag, als uw geest ons trekt tot u.
Laat alle andere geluiden en stemmen maar even zwijgen als God het woord neemt en met zijn woord ook ons hart wil raken. We zullen een aantal gedeelten uit het evangelie van God lezen. En ik wil even kort toelichten waarom ik deze gedeelte gekozen heb. De preek zal straks gaan over een van de, wat we noemen, zalig sprekingen van de Heere Jezus. Gelukkig ben je als je een rein hart hebt, want dan zul je God zien. De afgelopen weken heb ik gepreekt over de naderende terugkeer van Jezus Christus hier op aarde. En iets waar ik in gedachten wel mee bezig kan zijn is, zullen wij na dit leven en na de jongste dag God zien? En wat is dat dan? Nou, de Heer Jezus die lijkt dat te beloven. Alle reden om daar eens goed naar te luisteren en te kijken. Mozes die vroeg op een gegeven moment of hij de majesteit van God een keertje mocht aanschouwen. Er was net een enorm conflict geweest tussen Yahweh en het volk Israël, want ze vertrouwden het niet meer helemaal en toen maakten ze een gouden kalf en God werd daar laaiend over en dacht ik stop ermee. En dan zegt Mozes, wilt u alstublieft met ons mee blijven gaan en mag ik u een keertje van dichtbij zien. Dat is Exodus 33... Dan maken we een sprong in de tijd naar het Nieuwe Testament ook en lezen we uit Matteüs 15 en Matteüs 23. Dan gaat Jezus de confrontatie met de fariseeën aan en verwijt hij ze dat ze wel mooi praten hebben, maar dat ze van binnen niet goed zitten. Jullie eren mij met je lippen, zegt hij, maar je hart is niet aan mij toegewijd. Matteüs 15. En Petrus die vraagt dan om verduidelijking van die uitspraak. Matteüs 15 en vers 23 lezen wij een aantal gedeelten. En dan nog een stukje uit 1 Timotheus 6. Paulus die draagt zijn taken over aan Timotheus en die zegt, Timotheus, je moet het wel nauwgezet en vol toewijding blijven doen. Want je doet het voor God die een ontoegankelijk licht bewoont. Laten wij lezen. Meteen aansluitend zullen wij het kindmoment meemaken. Wat is dat eigenlijk? Een vuil hart en hoe wordt dat weer schoon? En aansluitend volgt de verkondiging.
We beginnen met lezen in Exodus 33, vanaf vers 17. De Heere zei tegen Mozes, ik verzeker je dat ik zal doen wat je vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen. Laat mij toch uw majesteit zien, zei Mozes. Hij antwoordde, ik zal in mijn volle luister voor je langsgaan en in jouw bijzijn de naam Heere uitroepen. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Maar, zei hij, mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Gaan we naar Matteüs 15, vanaf vers 15. Toen stelde Petrus de vraag, wilt u ons die uitspraak uitleggen? Jezus zei, begrijpen ook jullie het dan nog steeds niet? Zien jullie dan niet in dat alles wat de mond ingaat in de maag terechtkomt en in de beerput weer verdwijnt? Wat daarentegen de mond uitgaat, komt uit het hart en die dingen maken een mens onrein. Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. Gaan we naar Matteüs 23, vanaf vers 23. Wee jullie, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, jullie geven tienden van munt, dille en komijn, maar veronachtzamen wat in de wet zwaarder weegt, recht, barmhartigheid en trouw. Terwijl men het een zou moeten doen zonder het andere te laten. Blinde leiders zijn jullie, die uit hun drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken. Wee jullie, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, de buitenkant van bekers en schalen spoelen jullie af, maar de binnenkant blijft vol roofzucht en onmatigheid. Blinde fariseeën, spoel eerst de binnenkant van de beker om, dan wordt de buitenkant vanzelf ook schoon. Gaan we naar 1 Timotheüs 6, vanaf vers 13. Ten overstaan van God, die alles in leven houdt, en Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus een krachtig getuigenis heeft afgelegd, draag ik je op je taak vlekkeloos en onberispelijk uit te voeren, totdat onze Heer Jezus Christus verschijnt op de dag die is vastgesteld door de verheven en enige Heerser, de hoogste Heer en Koning. Hij alleen is onsterfelijk en hij woont in een ontoegankelijk licht. Geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. Aan hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen.
Ja, zo, dat is weer schoon. Gelukkig. Mijn buitenkant is weer schoon. Dat is fijn. Ik liep net buiten, ik was gewoon lekker aan het wandelen. Maar er reed ineens een auto langs, veel te hard. En hij reed ook nog eens door een plas. Dus ik schrok, maar ik werd ook helemaal, echt helemaal onder de modderspatten zat ik. Dus ik denk, dat ga ik eerst even schoonwassen. Nu is mijn buitenkant in elk geval weer schoon. Maar vandaag gaat het ook over de schone binnenkant. En dat is natuurlijk wel een beetje lastig. Want ik heb wel een paar... dingen achter die automobilist aangeroepen. En ik stak ook mijn middelvinger op. Ja, maar ik vond het ook echt heel stom dat hij dat deed. Dat hij gewoon zo hard en vlak langs me heen reed. Ik vond het gewoon niet tof. Dus ja, ik voel me er niet zo lekker bij. Want het klopt natuurlijk niet. Dat soort dingen, die moet ik niet roepen. En dat soort gebaren moet ik niet maken. Dat past niet bij wie ik wil zijn. En hoe God zegt dat ik moet zijn. Dus dat vind ik wel een beetje lastig. Maar hij heeft het niet gehoord, hè. Dus ik denk dat hij het ook niet gezien heeft. Dus hij weet zo hard langs, joh. Dus ik denk dat het probleem... Maakt niet zoveel uit, joh. Maakt niet zoveel uit. Toch? En vandaag gaat het in het kindermoment en in de preek over een schoon hart. Gelukkig zijn wie zuiver van hart zijn. En in een wat oudere vertaling stond dan zalig de reinen van hart. Rein, schoon, helemaal schoon. Maar ja, zo een beetje lastig. Want mijn buitenkant, ja, die kan ik wassen. He, dan je haalt een plens water over je gezicht of je gaat douchen. En als je echt vies bent geworden, ga je lekker in bad. Nou, dan is je buitenkant weer schoon. Maar je binnenkant, hoe krijg je nou een schone binnenkant? Een schone binnenkant is best wel ingewikkeld, want het is een beetje, dat noemen we beeldspraak. Maar het gaat niet over echt schoon van binnen. En het gaat ook over je hart. Maar gaat het dan over die spier die hier klopt? Nee, daar gaat het niet over. Het gaat over je gevoel. En misschien nog wel meer over je geweten. Over dat stemmetje wat binnenin jou zegt dat iets wel of niet goed is. En als het goed is, is dat stemmetje afgestemd op wat God wil. En als dat stemmetje echt afgestemd is op God wil, dan gaat elke keer dat jij iets niet goed doet, er ook een belletje rinkelen. Ook geen echt belletje natuurlijk, maar ergens voel je wel dat het niet goed is. Dat het niet past bij God. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat God zo'n hekel heeft aan verkeerde dingen. Zo'n verschrikkelijke hekel. Sterker nog, God zei, jullie kunnen nooit meer bij me horen als je verkeerde dingen doet. Dat is echt een erge boodschap. En gelukkig kwam toen de Heer Jezus. En die maakte het allemaal goed. Die gaf zijn leven voor ons, zo dat wij weer tegenover God konden staan. En dan zegt Jezus zelf, gelukkig. Er is geluk voor de mensen die een schoon hart hebben. Want zij zullen God zien. God zien. Wow. Maar in de Bijbel staat ook dat je God niet kunt zien. Hoe zit dat dan? Je moet maar eens even aan de zon denken. De zon, die kun je wel zien. Maar als je recht in de zon krijgt, word je verblind. Dus met God misschien nog wel veel meer zo. God laat iets van zich zien en iets van zich voelen. Van de zon kun je, vooral als de zon achter een wolk zit, soms wel die mooie stralen zien. Hè? En wat je ook kunt voelen, als je in de zon loopt, is die lekkere warmte op je vel. Dus je weet dat de zon er is. En zo is het met God misschien ook wel een beetje. En zo is het met de wind. Je kunt de wind niet zien. En toch voel je hem. En je kunt het zien dat er iets gebeurt door de wind. Zo is het misschien ook wel met God. Dat God is als de wind. Je kunt hem niet zien, maar je merkt wel dat hij er is. In de Bijbel kunnen we lezen dat God ons door het offer van Jezus dus een schoon hart geeft. Niet die spier, maar een schoon binnenste. Een schone ziel. Eentje die weer met God kan praten. Eentje die weer toegang heeft tot God. Het is best wel een beetje moeilijk te begrijpen, hè, hoe dat dan precies werkt. Je kunt het niet zien en toch is het er. Zo werkt het ook met liefde. Liefde kun je niet zien. Het is een gevoel. Maar je kunt het wel merken. Als er dan iets is wat je van God kunt zien, dan is het in dit leven Gods liefde. Gods liefde voor jou. Die zegt dat jij bij hem mag horen. En dat jij je leven aan Jezus kunt geven. En zeggen, ja Heer, ik wil ook graag dat het offer voor mij is. En dat je dan bij hem mag horen. Dat je door Jezus schoongewassen wordt. Niet van modderspetters of van andere vuiligheid van buiten, maar van binnen. Van de zonde die je vies maakt. Van de verkeerde dingen die we doen. Door die verkeerde dingen zouden we niet bij God passen. Maar Jezus maakt het zo dat we weer wel bij God passen. Super tof, toch? Wil jij ook schoongewassen worden door Jezus?
Mooie vraag om mee af te sluiten en om over door te denken. Wil je zelf ook van binnen schoongewassen worden door de Heer Jezus? Ik ben altijd wat verwonderd. Christian en ik stemmen wat af in de aanloop naar zo'n kindmoment. En dan geef ik Christian wat informatie. En ik ben altijd verbaasd over hoe mooi Christian dat dan weet uit te werken en neer te zetten. Dus ook vanaf deze plek namens alle jongeren en kinderen. En ik denk ook wel namens alle volwassenen Christian. Weer bedankt. Zoals gezegd wilde ik preken over een van de zaligsprekingen, Matthäus 5 vers 8. Ik lees ze allemaal even. Iemand die noemt dit stukje uit de bergrede. De Heer Jezus ging een heuvel op. Je kunt hem vandaag de dag nog bezoeken in Noord-Israël. En dan tekent hij wat je zou kunnen noemen een profielschets van het koninkrijk uit de hemel. Hij nam het woord, staat er, en onderrichtte hen, gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten, de aarde beërven. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Vanmorgen dus speciaal aandacht voor vers 8. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Laten wij na de verkondiging het Selalied Wees bij ons, beluisteren en meebeleven. Meteen aansluitend wil God ons ook de weg wijzen aan de hand van zijn 10 richtlijnen. Die zullen we ook tot ons laten komen met behulp van een aantal gemeenteleden. En daarna zullen wij zingend ook vragen om een schoon hart van binnen. Create in me a clean heart, O Lord. Opwekkingslied 389. Broeders en zusters, jongens en meisjes vanuit de hemel geliefd door onze Heer Jezus Christus. Je kunt er een hele verjaardag bijna mee vullen. Ja, op een gegeven moment wordt het gezellig en dan ga je elkaar sterke verhalen vertellen of goede moppen tappen of moeilijke raadsels opgeven. Of heel flauwe. En waarom kan een ei niet bevriezen? Omdat er een dooier in zit. En waaraan ergert zich iedereen in een bestekla aan de opscheplepel? En dat zijn van die woordspelingen, die raadseltjes, waarbij je kunt glimlachen. Oh ja, zo was het, zo is het. Er zijn natuurlijk ook moeilijke raadsels waar je langer over moet nadenken. En in de Bijbel lezen we zelfs een verhaal van een raadsel waar mensen dagenlang over moesten doordenken en ze kwamen nog niet achter de oplossing. Het raadsel van Simson. Spijzen ging uit van de eter en zoetigheid van de sterke. De mensen braken hun hersens erover en pas toen ze met de bruid van Simson gingen praten, ontdekten ze het. Raadsels te over. En het is ook al van lang geleden. Ik kwam op internet zelfs dit boekje tegen. een geestelijk raadselboek. En er staat ook iets onder van, nou, iedere christen is hiermee gebaat. Want ja, dan wordt in de vorm van een raadsel worden allerlei bijbelteksten en bijbelse personen voor het voetlicht gehaald. En waarvoor geef je nou eigenlijk een raadsel op? Natuurlijk om mensen te laten nadenken, hè, als tijdverdrijf, maar soms gaat het ook wel over veel serieuzere dingen. En de bedoeling is natuurlijk dat je het antwoord raadt. En zo hebben ook die zaligsprekingen van de Heer Jezus iets raadselachtigs. Ik denk dat ze best wel goed bekend zijn, maar naarmate je er meer over gaat nadenken, worden ze vaak ook vreemder. En roepen ze meer vragen op. En neem maar de raadselspreuk van vanmorgen. Gelukkig wie zuiver van hart zijn. Wat is dat? Een rein hart van binnen? Heb ik dat wel? Hoe kom ik eraan? Want zij zullen God zien. God zien? Kan dat dan? En wat zie ik dan? En verlang ik daar wel echt naar? Ik wilde spreken over dat Jezus ons verlangen wekt door zijn raadselachtige geluksbelofte. Zo noem ik het maar even, een zalig spreking. Het is geen gelukwens, het is sterker en krachtiger. Het is wel echt een belofte. Jezus wekt ons verlangen door een raadselachtige belofte van geluk. En waarom is het raadselachtig? Het lijkt een onhaalbare voorwaarde en ook een onmogelijk vooruitzicht. Het lijkt een onhaalbare voorwaarde en ook een onmogelijk vooruitzicht. En mijn bedoeling met de preek van vanmorgen is dat wij allemaal, zoals we hier zitten, maar ook zoals u daar thuis zit, kijkt, luistert, dat we allemaal ons met hart en ziel aan Jezus toevertrouwen. Jezus wekt ons verlangen door zijn raadselachtige belofte van geluk. Want het lijkt een onhaalbare voorwaarde en een onmogelijk vooruitzicht. Allereerst maar eens die onhaalbare voorwaarden. Als je zoiets in de Bijbel leest, dan kan het helpen om eens even na te denken over hoe zou dit nou zijn overgekomen bij die eerste luisteraars, hè, die aan de voeten van Jezus plaatsnamen daar op die heuvelhelling. Als je even beseft dat reinheid en onreinheid, ja, dat zat door het hele leven heen geweven. In deze coronatijd weten we daar weer iets meer van, hè, want bijna overal waar je binnenkomt moet je eerst je handen ontsmetten en mondkapjes voordoen. Het gevaar loert aan alle kanten en waar je mee omgaat word je zomaar mee besmet. Nou, dat wisten de mensen toen ook wel. Hè. Als je naar de markt geweest was en je kwam thuis, dan moest je eerst je handen wassen. Vaak ook nog op een speciale manier. Het was een hele ceremonie. Een reinheidsritueel. Dus jij veel wie er allemaal nog meer op die markt waren geweest. En wie er allemaal met hun handen aan het vlees en aan de groenten hadden gezeten. En voordat je ging eten, moest je afwassen. Nog een keer. Eerst weer de potten en de pannen reinigen, want de virussen en bacteriën die loerden aan alle kanten. En dus die mensen wisten heel goed dat je op je hoede moest blijven voor het gevaar van besmetting. Nou, wij kennen dat ook wel in deze coronatijd, maar ik las ook dat je in Veenendaal op sommige plekken waar fabrieken gestaan hebben, dat daar verontreinigde grond te vinden is. En dan moet die grond eerst gesaneerd worden voordat je daar weer veilig nieuwe huizen kunt bouwen. Want op vergiftigde grond kun je niet veilig leven. En zo zijn er ook dingen die je leven met God kunnen verontreinigen. En rein en onrein, dat gevoel, dat is bij ons wel wat weggesleten, denk ik. En rein blijven voor God. En er zijn dingen die je kunnen besmeuren. Er zijn gedachten of dingen die via je ogen binnenkomen die je kunnen verontreinigen. Beelden waarvan je misschien 10 jaar later denkt, ik wou dat ik het nooit gezien had. En vroeger zeiden we, je moet rein het huwelijk ingaan. Nou, probeer daarover met elkaar maar eens in gesprek te komen, ook als jongeren. Hebben wij er nog idee van dat er sprake is van een bodemvervuiling tot op de bodem van je hart? En dat je heel diep van binnen gesaneerd moet worden. Alleen in de tijd van Jezus, juist vanwege al die hygiënische maatregelen, begon het er een beetje op te lijken dat het risico vooral aan de buitenkant zat. En dat het gevaar ook van buitenaf kwam. En als je goed naar Jezus luistert, dan ontdek je dat hij daar haarscherp doorheen prikt. Daarom hebben we even die 2 stukjes uit Matteüs 15 en 23 gelezen. Dan is hij toch wel weer recht voor zijn raap en heel confronterend. Matteüs 15 vers 19. En Jezus die is in staat om door de mensen heen te kijken, staat er ook ergens. En dan zegt hij, wat naar buiten komt, dat komt ten diepste uit je hart. En dan somt hij het ook nog op. Boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. Hoe zit het aan je binnenkant met je seksualiteitsbeleving? En zit er misschien een stuk boosheid van binnen? Of wrok? Of agressie? En je kunt wel kijken naar de relschoppers in Eindhoven en Venlo, maar zit er in jezelf misschien ook een stuk agressie? En diefstal, ben je misschien jaloers op een ander die dat wel heeft wat jij niet hebt? En valse getuigenissen, hoe praat je over anderen? Het lijkt bijna alsof je hart een beerput kan zijn. En je zou bijna zeggen dat de Heer Jezus er dan ook met een gestrekt been ingaat. In Matteüs 23, dan zegt hij, jullie fariseeën, ik haat dat dubbelhartige bij jullie. En jullie hebben het zo aan de buitenkant allemaal keurig op orde. En jullie voldoen aan alle hygiënische maatregelen. Maar als ik door jullie heen kijk en je hart peil, ja, daar zit de huichelarij. Spoel eerst de binnenkant van de beker om en dan wordt de buitenkant vanzelf ook wel schoon. Nou, luister zo nog eens even weer naar zo'n zalig spreken. Zalig, de reinen van hart. Dus niet zalig als je een fatsoenlijk mens bent of als je het gemaakt hebt in het leven of wanneer je aanzien geniet of wanneer je goed gereformeerd bent. En je imago als je beste amigo. Mensen zien aan wat voor ogen is, krijgt Samuel al te horen, maar God ziet ons hart aan. Nou, dan voel je meteen wel aankomen wat Jezus eigenlijk doet. Hij dwingt je om naar jezelf te kijken, om bij jezelf naar binnen te kijken. In je hart. En niet via een scan, een ECG, maar met een geestelijke antenne. En je hart dat zo onrustig kan zijn, omdat er allerlei vragen leven en allerlei onzekerheden. Soms wordt er misschien wel meer geklaagd en gevloekt in je hart dan gebeden. waar wrok en jaloezie kunnen wonen? Wat leeft er in je hart? Ik dacht ook even, ja, misschien moeten we dat in onze onderlinge omgang ons ook wel aantrekken. Als je over een ander praat of naar een ander kijkt, heb je al eens een keer van hart tot hart met de ander gesproken. Heb je al eens de moeite gedaan om te peilen wat er in iemand echt leeft? Of ga je af op de buitenkant, het gedrag of iemands standpunt? De mensen rond de Heer Jezus, die zullen zich lam geschrokken zijn, denk ik. En daar zaten ze, de mannen en de vrouwen. Gelukkig ben je als je een rein hart hebt. Nou, zij niet. En wat is dat eigenlijk? En hoe kom ik eraan? Wil ik dat? Ik heb net alle zaligsprekingen even met u gelezen, omdat natuurlijk allerlei uitleggers bezig geweest zijn te kijken van ja, kun je ze op een bepaalde manier ordenen. En eentje vond ik wel heel mooi, die zei je kunt ze lezen in setjes van 3 en dan sluit deze gelukuitspraak aan bij de 2e. En gelukkig de treurenden. Vanwege alle onrecht in de wereld, maar ook vanwege alles wat scheef zit in jezelf. Want zij zullen getroost worden. En dan scharnieren ze om. Vers 6. Gelukkig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. En dan wordt vers 8 de spiegel van vers 4. En gelukkig als je treurt, gelukkig wie rein van hart is, want dan ga je God zien. Wat doet Jezus? Hij wekt in ons het verlangen naar een schoon innerlijk. Een hart dat ondubbelzinnig klopt uit liefde voor God. En als je heel goed luistert, dan hoor je ook dat de Heer Jezus een heel oude belofte, die al helemaal onder het stof verdwenen leek, weer op tafel haalt. Want dat was toch een van de grote beloften die God deed via Ezechiël in het oude verbond. Ezechiël 36. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart, dat koud en hard is. Ik zal jullie versteende hart uit je lichaam halen en er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven. En zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Een schoon hart. Maar als ik naar mezelf kijk, is dat volstrekt onhaalbaar. En tegelijk klinkt het uit de mond van Jezus alsof het binnen handbereik komt. Alsof het haalbaar wordt. En ergens roept het ook een nieuw raadsel op. Een zuiver, ondubbelzinnig hart. Hoe krijg ik dat in 's hemels naam? Jezus wekt ons verlangen door zijn raadselachtige belofte. Ik had het over een onhaalbare voorwaarde, maar het lijkt ook alsof hij iets onmogelijks in het vooruitzicht stelt. Want als je een schoon hart krijgt, zul je God zien. Ik wil even terug naar die eerste luisteraars. God zien, dat was voor geen mens weggelegd. En voor Mozes al niet. En Mozes, de middelaar tussen God en mensen in het oude verbond. Mozes die als het ware op zijn knieën God smeekt, mag ik uw majesteit een keer zien? En dan durf ik verder de toekomst in, dan kan ik het ook weer aan met het volk Israël. En dan zegt God: Mozes, ik zal heel dicht bij je langs scheren, je mag mij van achteren zien. Maar ik zal mijn hand voor je ogen leggen, want geen mens kan mij zien en zal dat overleven. Paulus is er ook glashelder over. Timotheus, God bewoont een ontoegankelijk licht. Geen mens heeft hem gezien of kan hem zien. Als ik dat lees, dan word ik daar altijd weer heel klein van. Wij kunnen als mensen God niet met onze ogen bevatten en met onze blik begrijpen. En je kunt het ook niet met je verstand vatten. En er kwam natuurlijk nog iets bij, die mensen die aan de voet van Jezus zaten, die wisten maar al te goed dat ze door God op afstand gehouden werden. God die liet eigenlijk al honderden jaren lang dat die mensen niet al te dichtbij wilden hebben. Niet bij hem in de buurt, Christian die zei dat wel heel mooi, we kunnen nooit meer bij God horen vanwege al die verkeerde dingen. En voor het allerheiligste in de tempel, het plekje op aarde waar God woonde, hing een ondoordringbaar dik gordijn. God zien? Waar heeft Jezus het over? Dat kan toch niet? Dat overleef je niet. Hoe kan Jezus dit zeggen? Kan het onmogelijke voor een mensenkind dan toch mogelijk worden? En wanneer dan? Daar hebben uitleggers natuurlijk ook hun gedachten over laten gaan en het hoofd over gebroken. Wanneer zullen wij als mensen God zien? Is dat voor later in de hemelse glorie? Kan het dan wel? Of zegt een ander, dat is langzaam, hier en nu, in de natuur en in de geschiedenis, in de loop van de eeuwen. De kerk blijft toch maar bestaan. En ja, God ook in de gewone dingen aan het werk zien, omdat hij genadig met je bezig is. En ik moet zeggen dat ik beide verklaringen wat onbevredigend blijf vinden. Ik denk zelf eerder aan een andere uitspraak van Jezus zelf, of van Johannes de Doper, moet ik zeggen, over Jezus. En Johannes die schrijft zijn evangelie en er kan dus zijn verbazing niet over uit dat de Zoon van God op aarde mens is geworden. In het begin was het woord, het was bij God, het was God. Alles is erdoor ontstaan. En het woord is mens geworden. En dan schrijft Johannes, niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, die heeft hem doen kennen. En je moet dus naar de Heer Jezus kijken. En Paulus zegt later, hij is het beeld van God, de onzichtbare. De oplossing van het raadsel ligt dus in de persoon van Jezus Christus. De middelaar, een beetje klassiek gezegd, maar ik wil het toch zeggen. De middelaar tussen God en mensen in het nieuwe verbond. God de Zoon op aarde. En in mijn plaats een voorbeeldig mens met een volmaakt zuiver hart. Dat zegt Jezus ook een keer. Hij zegt, het is alleen maar mijn verlangen om de wil van God te doen. Geen sprankje zonde. Geen smerigheid van binnen. Hij wordt bezield door een ongekende mensenliefde. En hij gaat tot het uiterste in zijn zelfopoffering. Hij sterft. Plaatsvervangend. En hij is vol van de geest. En die geest wil hij met u en mij delen. En je kunt als mens de vervuiling in je hart niet opheffen door je te laten dotteren. Of door een pacemaker. Dat nieuwe hart, dat moet ingeplant worden. En dat is precies wat God belooft. Via Ezechiël. Ik zal jullie een nieuw hart, een schoon innerlijk geven. Weet u wie dat heel goed begrepen had? David. David die na zijn vreemdgaan met Bathseba en zijn geniepige moord op Uria op zijn knieën ging. Nadat de profeet hem in zijn kraag had gegrepen en smeekte. Schep in mij een hart dat leeft in het licht. Create in me a clean heart, O God. En Jezus laat hier dus merken dat het eindelijk zover is. Hij trekt de aandacht volledig toe naar zichzelf. Maar hij wil de mensen laten nadenken. Waar heeft hij het over? Hoe kom ik daar? Gelukkig ben je. Als je mij ziet. En als je mij kent. En als je je hart voor mij openlegt. Ik wil meer dan die fatsoenlijke buitenkant. Ik wil je hart. Jezus nodigt jou en u uit voor het koninkrijk van de hemel. Gelukkig ben je als je ernaar verlangt in de nabijheid van God te komen. Door Jezus krijg je weer toegang tot de hemel. Gebeurt al als je bidt. En door Jezus mag je weer met God verbonden door het leven. Jij ook. Met je onvrede van binnen. Of je verkapte boosheid. Of je wantrouwen en je twijfel. Ben ik bij Jezus wel aan het goede adres? Of laat ik me foppen? Met je seksuele verlangens, die misschien soms ontsporen. En met je opstandigheid, met alles wat er in je hart leeft. Ga ermee naar Jezus toe. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Hoe kom ik aan een schoon hart? Heere Jezus wekt in je het verlangen om zuiver te zijn van binnen. Witter, kijk even naar buiten, witter dan sneeuw, zegt David ook in Psalm 51. En de geest van Jezus wil de rommel in je leven opruimen, ook de rommel die soms van binnen zit. En sommige dingen gaan bij het grof vuil. Maar ook de kleine vuiligheidjes gaan eruit. Door Jezus kom je dicht bij God. En door Jezus zijn we op weg naar de dag dat we Jezus zullen zien zoals Hij is. Ik ga de preek samenvatten. Jezus wekt ons verlangen door een raadselachtige spreuk over geluk. Het lijkt een onhaalbare voorwaarde. Een schoon hart, maar door de geest van Jezus wordt het haalbaar. En het lijkt een onmogelijk vooruitzicht, maar het zal door Jezus werkelijkheid worden. Dus maak dat verlangen je eigen. En vertrouw je met hart en ziel toe aan Jezus Christus, God de Zoon. In het stralend hemels licht zullen wij onze Heer ontmoeten. Aangezicht tot aangezicht mogen wij een blij begroeten. En wij, u en ik, van alle smet ontdaan, zullen rein voor Jezus staan. Amen.
Bent u God, is ons hart verblind, antwoord op ons gebed. Wij tasten rond, zoeken naar het licht, naar een waarheid die ons redt. Wees bij ons in de duisternis. Fluistert ons leugens in, trekt ons bij u vandaan. Geef ons geloof dat standvastig is, de verzoeking kan weerstaan. Wees bij ons in de duisternis. Vast aan wat zeker is, u rijk komt dichterbij. U brengt ons thuis in het hemels licht, daar is onze nacht voorbij. Uw licht doorbreekt de duisternis. Schijnt in onze nacht. Uw waarheid die voor eeuwig is, leidt ons naar de dag. Uw licht doorbreekt de duisternis, schijnt in onze uw waarheid die voor eeuwig is, leidt ons naar de dag.
In Christus spreekt God je aan.
Ik ben de Heere, je God. Ik heb je bevrijd uit de slavernij van de zonde.
Ik heb je vrijgekocht van de duivel.
Ik wil jouw God zijn.
Ga niet naar een ander. Ik heb je lief.
Eer mij niet op jouw manier.
Mijn manier geeft vrijheid.
Misbruik mijn naam niet. Mijn naam redt jouw leven.
Gebruik mijn dag goed. Dat is de dag van ons samen.
Respecteer je vader en moeder. Door hen leer je mij kennen.
Kom niet aan het leven van een ander. Ik bescherm het jouwe toch ook.
Bewaar het geheim van man en vrouw. Ik maak hen één in mij.
Neem niet wat van een ander is. Ik zorg toch voor je.
Wees trouw in wat je zegt. Zo heb je mij ook leren kennen.
Wees niet jaloers. Ik vervul het verlangen van je hart.
Thank you.
Laten wij samen doen waartoe de Heer Jezus ons wil bewegen, namelijk ons hele leven met hart en ziel aan God toevertrouwen. We zullen gaan bidden. We zullen om troost en kracht bidden voor broeder Henk Meijer en zuster Wilma Groen met hun echtgenoten, omdat een aantal weken geleden hun moeder is overleden op hoge leeftijd. We zullen ook bidden voor zuster Jeanette Horega en haar man Reinder, omdat Jeanette een behandeling ondergaat vanwege geconstateerde borstkanker. En op zijn dringend verzoek zullen wij opnieuw bidden voor broeder Gerrit Laan. Vorige week zei ik vanaf deze plek dat hij waarschijnlijk afgelopen maandag naar huis zou mogen, maar ik was nog niet thuis of ik vond al een berichtje op mijn telefoon dat dat toch te positief was. Het was wel de informatie waar ik op dat moment over beschikte, maar de situatie was verslechterd en zelfs zodanig dat afgelopen vrijdag het uiterst zorgelijk en spannend was. Gisteren was de situatie weer wat stabieler. Ik heb via zijn zoon ook even heel kort telefonisch contact met hem gehad, maar we zullen toch voor zijn kwetsbaarheid en ook voor de gezondheid van zijn vrouw Hattie bidden. Laten wij voor God op de knieën gaan en samen hem aanroepen. Heer, eeuwige God, Heere Jezus, die het voor ons opneemt in de hemel, die ons in uw hart hebt meegedragen, ook de hemel in. Bijzonder, Heer, dat u op aarde geweest bent om ons als mensen weer uit te nodigen voor het koninkrijk van de hemel. Ook om ons onder ogen te brengen dat de vervuiling diep van binnen zit, ook al is dat aan de buitenkant niet altijd merkbaar, maar dat u ons hart kunt veranderen, ons van binnen kunt zuiveren en reinigen. En dat u ook degene bent die de afstand tussen God en mensen overbrugt, toen u opstond uit de dood, Heer. Toen brak het eeuwige leven door, toen u stierf aan het kruis, scheurde dat ondoordringbaar dikke gordijn, zodat de weg naar God voor ons open ligt. Met maar één bedoeling, en dat is dat wij ook die weg gaan. En dat willen wij doen nu in ons bidden. Het hemels heiligdom binnenkomen, Heer, God aanspreken en aanbidden. Heer, geef dat we ook in uw spiegel durven te kijken, ons daar niet gemakkelijk van afmaken met allerlei verhalen en redeneringen en smoesjes, maar geef dat we echt in uw licht ook onszelf willen beoordelen. We danken u, Heer, dat u ons niet afwijst, ook als er in ons hart een stuk boosheid zit, of onzekerheid, of kleingeloof, hebzucht, andere dingen die niet goed zijn, die ons zomaar kunnen laten ontsporen. Want dat u juist dan tegen ons zegt, kom bij mij, ik heb voor je zonde betaald. Ik was je schoon, witter dan sneeuw. En wat kunnen we dat vanmorgen toch op een indrukwekkende manier ineens weer om ons heen zien. Ik ga je hart vernieuwen. En Heilige Geest, wilt u in ons leven wonen. En het bewoonbaar maken voor Jezus Christus. Voor zijn liefde en zijn trouw en zijn genade. En geef dat we zelf ook mensen zijn die lief hebben. God, mensen om ons heen. Heer, wilt u zo dat bijna onwaarschijnlijke geluk toch waarmaken in ons hart en in ons leven. Zodat die zalig spreking ook ons aangaat. Zalig de reinen van hart. Want zij hebben in Jezus Christus God gezien. En ze zullen God zien. Heer, geef dat wij op die weg samen optrekken, ook als gemeente, volhouden en blijven liefhebben, zeker nu dat meer van ons vraagt, meer inzet, meer creativiteit. Wij dragen de kerkraad aan u op, Heer, ook als ze komende week weer online gaan vergaderen. We danken u dat er dan toch verbinding mag zijn, ook al is het met beperking, en dat op die manier toch ook de zaken behartigd kunnen worden, wilt u de broeders daarin alle wijsheid geven en ze vervullen met uw geest. Wij dragen broeder Henk Meijer en zuster Wilma Groen met hun echtgenoten en ook hun kinderen aan u op, nu de moeder van Henk en Wilma enkele weken geleden is overleden, in de Heer. Zodat wij er alle vertrouwen in mogen hebben dat ze de Heer Jezus al mag zien zoals Hij is. En geeft dat dat mag troosten. Ook als er ineens een lege plek is, gemis. Als je afscheid neemt van wat nooit meer terugkomt. Wilt u ze daarin troosten en bijstaan. We dragen broeder Gerrit Laan aan u op, Heer. Ook nu zijn situatie verslechterd is. Zodanig zelfs dat de kinderen geroepen werden. We danken u voor de stabiliserende ontwikkelingen van gisteren. Maar we beseffen ook met hem en Hetty en de kinderen dat het allemaal uiterst wankel en onzeker is. Spannend. Wij bidden om geloofsvertrouwen voor hen allemaal. Maar wij bidden ook om zegen en geneeskracht van alles wat ingezet wordt om het virus en de besmetting daarvan te bestrijden. Heer, wilt u een keer ten goede geven en herstel van gezondheid en krachten. Wij dragen Hetje aan u op, maar ook alle andere gemeenteleden die op een of andere manier te maken hebben met de coronabesmetting, in mildere vorm of in ernstiger vorm. Heer, wilt u gezondheid teruggeven, wilt u levens sparen. We beseffen, Heer, dat we toch diep afhankelijk van u zijn, ook in deze dingen. Dat beseffen Jeanette en Reinder Horinga ook, maar al te zeer, Heer. En wij danken u dat ze dat vertrouwen ook hebben. Maar wij bidden ook om zegen en een goede werking van alles wat ingezet wordt om ook de ziekte bij Jeanette te bestrijden. De chemokuren, de bestralingen, een waarschijnlijke operatie. Heer, geef dat ze ook deze weg, als je in een keer helemaal in de malle molen van allerlei onderzoeken en gesprekken zit en behandelingen. Geef dat ze op deze weg toch ook uw hand vasthouden. Wilt u hen omvatten en hen op uw handen dragen. En wij bidden om het goede. Wij danken u, Heer, voor de goede berichten bij zuster Gea Takke, waar ze echt samen met Wim dolblij om is. Wilt u dat herstel ook verder voortzetten? Heer, wij dragen al degenen aan u op die op een of andere manier met de gevolgen van ziekte of operaties te maken hebben. Wilt u hen nabij zijn? Ook degenen die verpleegd worden, Vader, wij willen ook bidden voor Bram van Houwelingen op zijn missie in Roemenië. Met hem zijn we dankbaar dat ook daar de scholen weer open mogen. Wilt u ook onze dank aannemen voor al het werk onder de tieners, de jongens die blijven meegaan naar de kerk, die zelfs deelnemen aan de jeugdvereniging daar. En wilt u zo met de kracht van uw geest ook in die levens doorwerken? Wilt u alle teamleden ook de ruimte geven om nu er organisatorisch gereorganiseerd is? Wilt u ze de ruimte geven om ook daarin mee te komen en hun plek te gaan vinden? Vader, we kijken niet alleen maar naar onszelf, omdat we geen navelstarende christenen willen zijn. We kijken ook breder om ons heen in de wereld waarop we leven. Wij bidden voor alle Oeigoeren, Heer, waarvan velen, zeker ook vrouwen, in heropvoedingskampen opgesloten worden, waar verschrikkelijke en vrouwonterende dingen gebeuren. Heer, wij bidden om vrijheid, om politieke ruimte. En wilt u al die vrouwen en meisjes toch ook beschermen voor dingen die hen voor de rest van hun leven traumatisch kunnen tekenen? Wij bidden voor een land als Myanmar, Heer, waar opnieuw door het leger de macht gegrepen is en mensen zich ineens machteloos voelen, wel hun stem verheffen, maar tegelijk ook met angst in hun schoenen lopen van wat er hen boven het hoofd hangt. En zo zijn er zoveel meer gebieden in deze wereld, Heer, waar mensen uit angst leven. Wij bidden om vrede op aarde en om uw ontferming en kracht. Vader, wij willen in deze koude dagen ook bidden voor alle mensen die er niet zo verwarmd bij zitten als wij. De daklozen en de thuislozen die in portieken slapen of onder bruggen, maar die rillen van de kou. Geef dat er opvang is, Heer. Warme kleding, een warme douche, een plek om warm te eten. En geef dat we ons daar niet van afmaken, maar dat we ook mensen zijn met een bewogen hart. Een hart als de Heere Jezus. Een schoon hart. Dat ongedeeld God wil liefhebben en de mensen die u om ons heen een plek geeft. Heere Jezus, wilt u ons maken tot mensen die het licht van het Koninkrijk van de hemel uitdragen en uitstralen. We danken u dat wij met God verbonden mogen zijn in alle dingen. Hoor ons bidden uit genade. In Jezus' naam. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw liefdegave ook in de collecte aan de Heer te geven. Onze gaven zijn bestemd voor hart voor zending. In West, in Oost voor de diaconie, zie ik. En aansluitend zingen wij en beluisteren wij uit het liedboek lied 834. Op die weg naar de eeuwige toekomst met God en met Jezus Christus wil de Heer u vanuit de hemel zegenen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest met u allen. Amen.
En mijn angsten.